Dank u, Heer Jezus. Kom. Heer Jezus, u bent er al. En toch mogen we u uitnodigen. Om te komen in al uw volheid en datgene te doen in ons midden wat u wil doen, Heer. En daarvoor vraagt u onze toestemming, gewoon ons verlangen, onze wil, ons geloof, Heer, om datgene te doen in ons leven, in ons lichaam, in ons hart, in ons leven, wat nodig is. Dank u, Heer Jezus. Dank u voor bemoedigingen. Dank u voor nieuw vuur. Dank u voor nieuwe hoop. Dank u voor nieuwe kracht. Dank u voor genezing in ons lichaam. Instant of in een procesvorm. U bent goed, Heer. U bent goed, Heer. U bent goed, Heer. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. Amen. Wat hebben we de Heer nodig, hè? Ach, wat hebben we hem nodig? Oh, oh, oh. Ja, het is zo goed om ook bij elkaar te zijn. Ons te openen voor hem. Om ons aanbidding te geven. Dank jullie wel, aanbiddingsteam. Dank jullie hoe jullie ons mee hebben genomen. En het is belangrijk om gevoelig te zijn voor de Heilige Geest. Datgene wat God wil aanreiken. Datgene wat God wil doen in ons midden. En dat is gewoon heel belangrijk. Goed, ik wil u meenemen. Eerst een aantal mededelingen, daarna in het woord wat ik op mijn hart heb gekregen. Eventjes voor vandaag. Na de samenkomst is er Matmoniem. Wie gaat er naar Matmoniem? Wie zal daarbij zijn? Dan ga ik even handen tellen. Dat is even voor de lunch ook. Hoeveel broodjes? Matmoniem. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, een stuk of 10 personen ongeveer. Hè? Dus ongeveer, ik schat in, omdat we het in de ruimte hiernaast doen, Matmoniem, kunnen we wellicht ook iets eerder beginnen om 12:30. Hè, dat gaat over verborgen schatten in de Bijbel. Annelies van Zwieten, die zal straks in ons midden zijn. Zij kent Hebreeuws en vanuit de diepgang, ook vanuit het Oude Testament. De woorden, ja, dat is een verfrissing. Dat is altijd iets heel boeiends. Dus daarom is het gewoon goed om daar gewoon bij te zijn. En dat is dan om 12:30, misschien 12:45. Eduard en Eunice, die verzorgen wat broodjes. En dan zijn jullie van harte welkom. Tevens willen we een kennismakingsbijeenkomst hebben. En ik heb al 3 opgaves. En zijn er nog anderen die zeggen, nou, ik wil Ichtus, de gemeente, wat beter willen leren kennen. Om 12:45 gaan we even naar het voorhuis. Maar is ook goed van, ik heb al een aantal opgaven. Misschien ben je hier van, nou, ik zou er ook wel bij willen zijn. Het is je verplicht je niks. Gewoon eventjes horen, voorstellen, gewoon kennis maken, vragen stellen enzovoort. Van 12:45 tot uiterlijk 2:00. En ook daar zullen wat broodjes zijn. Dus als je daar interesse hebt, laat ook even je handen zien. Dan zal ik, ja, in ieder geval dan blijft het bij die 3 opgaves. Ja? Goed. Dan voor de jarigen. Kenneth Smit is jarig van de week. Dus ik heb al een uitnodiging gekregen voor zijn feestje dinsdag. Ik weet of er nog anderen zijn die jarig zijn. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Dan, hele belangrijke mededelingen. En ik zal daar ook tijdens het woord nog iets over zeggen. Dat is deze week. Ik heb het in mijn hart gekregen, een paar weken geleden, om een week apart te zetten. Om te bidden en te vasten als lokale gemeente. Is bidden belangrijk? Persoonlijk bed is belangrijk, maar ook samen bidden is heel belangrijk. Als je het boek Handelingen leest, daar waar de volgelingen van Jezus samen baden, elke keer gebeurden weer dingen. God, er zit kracht in samen bidden. En als je dat ook nog eens versterkt met vasten, Daar zal ik straks ook gewoon in het woord nog iets verder uitleg over geven. Wat hoe moet ik dat nou doen in de praktijk? En gewoon even wat Bijbelse principes. Hè, dan is het goed om ook daarin te haken, om die uitdaging aan te gaan. Sommigen van ons die zeiden, zijn wel gewend om af en toe eens te vasten. Sommigen misschien niet. Hè, maar ook daar wil ik straks iets zeggen. Dat betekent, elke avond van 7:00 tot 8:30... de gelegenheid om hier in de koffieruimte samen te komen te bidden. En misschien kan je maar 1 avond. Maar misschien kan je zelfs 2 avonden. Of 3 avonden. Of alle 5. Van harte welkom. In de Levend Woord Gemeente in Rotterdam, waar ik ook voor ga, daar hebben we in januari ook, niet geen 1 week, maar zelfs 3 weken gehad, door de weekse dagen. Dat begon met een aantal mensen. Dat liep op tot 40 mensen uiteindelijk. Van de week, of vorige week was ook een bidden en vaste, begon met 20 mensen, 30 mensen, 40 mensen, 45 mensen, 50 mensen die samenkomen om te bidden en te vasten. He, dus er zit iets, als je eenmaal begint, dan merk je, God zegent dat en de verlangen naar meer. Dus ook, ik hoop dat dat vuurtje ook in ons midden gewoon gaat branden. En dat we op ons hart krijgen om gewoon in te haken. Van Heer, het is belangrijk om te bidden. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor de gemeente, maar ook situaties in onze omgeving, in deze wereld, of voor familie, voor landen, waar ons gebed voor nodig is. Dus van de week probeer apart te zetten. Elke avond bidden en vasten. En dan willen we afsluiten vrijdag. Er was al een Connect voor Vrouwen gepland. Ook worship. Maar dan gaan we extra tijd nemen om te aanbidden. En die laten we ook iets langer duren tot 9:00. En als de Heer wil dat we doorgaan, gaan we nog eens door. Hè? Maar gewoon eventjes, dan weet je dat ook die afsluiting is extra tijd van aanbidding. Aanstaande vrijdag. Goed, verdere activiteiten van de week. Woensdag is gewoon de gezellige inloop. Van harte welkom, ook fijn om mensen voor uit te nodigen om daar te zijn. En elke donderdag is er huis van gebed. En ook in het teken van vasten zullen wij ook tussen de middag vasten. Nou, kennismakingsbijeenkomst heb ik al iets over gezegd. Voor zo dadelijk, dus van harte welkom. En dan voor de jonge generatie, zondag 22 maart, na de samenkomst, Next Generation. En sharing food, sharing faith, met medewerking van Deborah. Nee, wat is dat? Oh, dat is de andere Deborah. Ja, we hebben natuurlijk dat is natuurlijk kan verwarrend zijn. Oh, dat is leuk. Ja, ik weet niet of Deborah inmiddels, maar ze heeft het gewoon pittig. Deborah, rademakers, teruggekomen van de boot Logos, geblesseerd. Longembolie, alles verwerken, rouwen, dat het anders loopt dan dat je gepland had. Maar God is goed en God zal haar ook verder leiden en laten we biddend om haar heen staan. De mannen werden in ons midden een beetje jaloers. Die vrouwen gingen dingen organiseren. Waar zijn wij nou als mannen? Nou, Joram heeft het stokje opgepakt en Robert geloof ik. Movie night, men only. 28 maart. Ja. Mannen houden van eten, dus ik zie allemaal snacks aan de onderkant staan van de flyer. Film zien, do you believe? Leuk. En je mag je ook nog... Ja, het is even goed om je aan te melden tot en met 26 maart. Dus dat is goed. Bij Joram? Oké, goed. Goed, nog even een wat verdrietiger bericht. De zwager van Ineke, Peter, is afgelopen donderdag overleden. Hij lag al bijna een jaar, was hij in een verzorgingshuis, was weinig communicatie mogelijk. Dus in die zin is hij uit zijn lijden nu verlost. Het is en blijft toch rouwen, afscheid nemen, ook voor je zus Berda natuurlijk. Dus we staan om je heen, Ineke, onze de Peter. Ik heb hem ook wel eens ontmoet in het verleden. Ja. En aanstaande donderdag de uitvaart in besloten kring. Goed, het woord. Ik heb een thema op mijn hart gekregen. Christus boven alles. Christus boven alles. Het gaat om Hem. Wat we ook doen in ons leven, of we nou religieus zijn, of we wel of niet naar de kerk gaan, het gaat erom dat Hij nummer 1 is in ons leven. En ik werd bepaald bij het boek Colossenzen, de brief van Paulus aan de Colossenzen. En als je dat leest, dan word je blij. Dan denk ik, wat een rijkdom. En dan zie je ook hoe dit eigenlijk, het overkoepelende thema eigenlijk, wel is voor de Colossenzenbrief. Christus boven alles. Dus ook dat is het thema wat ik aan de gebedsweek gegeven heb. Ik heb via een aparte extra nieuws, digitaal nieuws, al het gebedsboekje doorgestuurd. Er zit een link bij. Wie heeft dat al kunnen zien, al openen? Oh ja, in ieder geval een aantal. Dus de mail van donderdag of zo was het, denk ik. Daar zit een link in. Als je erop klikt, krijg je een pdf-bestand met gewoon het gebed. Plus, Corien haalt vast even mijn tas. Ik heb ook een aantal, een stuk of 30 prints, die je ook kunt gebruiken. Om ook te volgen van dag 1, morgen tot en met vrijdag, om de gebedspunten ook te volgen. Nee, die andere. Dat komt straks wel. Christus boven alles. Paulus, die deze brief heeft geschreven, zat op dat moment in de boeien. Hij zat gewoon gevangen. Maar als iemand die in de gevangenis zit zo'n brief kan schrijven, denk je van nou, die had wel even geloof. En die wist waar hij mee bezig was. En die wist in wie hij zijn geloof vestigde. Want hij sluit de brief af met: denk aan mijn boeien. Genade zij met u. Dat is het laatste wat hij schrijft. Denk ook nog eventjes aan het feit, ik zit gevangen, dus denk ook in je gebeden aan mij. Dat was zijn situatie. En ik wil beginnen met, ik zou eigenlijk alles wel willen lezen, maar ja, dat is natuurlijk een beetje te veel vanochtend. Maar ook wil ik je aanmoedigen om de Colossenzenbrief, het zijn maar 4 hoofdstukken, om van de week gewoon eens door te lezen. En je zult bemoedigd worden, uitgedaagd worden, leren en blij worden. De eerste verse die ik wil lezen is in het eerste hoofdstuk vanaf vers 12. En er staat het volgende: breng dus met vreugde dank aan de Vader. Elke keer als Paulus over bidden spreekt, dan heeft hij het ook over danken. In vers 3 zie je dat en ook later in de brief. Elke keer als hij eigen combineert bidden met danken. Dus laat ook onze gebeden elke keer het aspect danken ook naar voren komen. En doe dat ook met vreugde. En dan zegt hij: hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten in het licht. Er is een erfenis, lieve mensen. We hebben een hoopvolle toekomst. We hebben een eeuwig leven. En in de zorgen in dit leven, in je persoonlijk leven, in je omgeving, in deze wereld. Maar wij hebben hoop. Wij hebben een erfenis die we delen met alle mensen die geloven. Allen die heiligen genoemd worden. En dat zijn we allemaal. En die wacht ons. En dan staat er in vers 13: hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Je bent gered, eens was je in duisternis, eens was je zonder God, maar nu ben je in dat rijk van Gods zoon. Dus het koninkrijk van God is ook het koninkrijk van zijn zoon Jezus Christus. Daarom Jezus boven alles. Hij is de koning van dat koninkrijk. En wat een voorrecht is dat. Vers 14: die ons de verlossing heeft gebracht de vergeving van onze zonden. Eigenlijk, dat is het evangelie ook in de notendop. En dan gaat Paulus verder in vers 20. Nee, sorry, vers 15. Vers 15 tot 20. En dan lezen we het volgende. Beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, de gemeente. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door de vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat, maar bij mij is het opgeschreven als een gedicht. En heel veel Bijbeluitleggers zeggen, dit was gewoon een gezang, een hymne in die tijd. Wat een krachtige woorden. En ik stel voor dat we het nog een keer doen, dat we het met elkaar lezen. Gewoon in hetzelfde tempo, bij elke even een korte pauze bij elke komma. Zullen we het proberen? 1, 2. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft de hele volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door de vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Is dit niet Christus boven alles? Bijzonder, hè? Dat is zoiets krachtig. Ja, door de tijd heen dachten mensen, ja, eerstgeborene. Wat betekent dat nou? Is hij dan ook geschapen? Maar dan is het heel belangrijk om te zien wat ook een andere betekenis is van dit woord eerstgeborene. Dat kan ook verwijzen naar rang en niet oorsprong. Eerstgeborene denken wij aan degene die eerstgeboren is. Maar het Griekse woord prototokos geeft ook vaak positie van voorrang in. Erfgenaamschap en autoriteit. De eerstgeborene in die tijd had de hoogste status in het gezin. Was de erfgenaam. Had heerschappij en leiding. Het betekent dus ook degene met de hoogste rang. En ook als je naar de context kijkt, dan laat dit gedeelte ook zien dat Jezus ook betrokken is geweest bij de schepping. Als schepper. Colossense 1 vers 16 en 17. Alles is in Hem geschapen. Alles door Hem en voor Hem bestaat. Hij is voor alles. Hier komt daar naar voren. Jezus is zelf geen geschapen wezen. Hij is degene die voor alles geschapen is. Hij bestaat boven heel de schepping. Hij heeft gezag over al wat geschapen is. Ook in het Oude Testament, in Psalm 89, vers 28, daar zegt God over koning David: ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Nou, historisch was David niet de eerste koning, maar hij krijgt de hoogste positie. En het is ook profetisch, want ook Jezus is zoon van David. Het is ook een messiaanse profetie, verwijzende naar Christus, die zou komen. Jezus is het beeld van God. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Hij heeft de hoogste rang gekregen van God. Hij is hoofd van de gemeente. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is in elk opzicht de eerste. Hij staat boven alles. Vers 16 nog een keer. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en alles is voor hem geschapen. Dat is onze Jezus. Dus als we dat tot ons door laten dringen, welke heerschappij hij heeft, en dat wij door hem kinderen van God zijn. En dat Jezus heeft gezegd: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat we elke keer weer mogen beseffen, maar hij is bij mij. Hij die boven alles staat. En in zijn naam mogen we tot de Vader komen. Wil ik nog een aantal versen lezen. Dat is vanaf vers 21. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Eerst waren we vervreemd van God. Hij heeft het zelfs over vijandig gezind. We deden boze werken. Onze relatie met God was verbroken door de zonde. We leefden buiten de gemeenschap met God. Halleluja. Maar Jezus is gekomen. Hij heeft letterlijk zijn lichaam gegeven tot in de dood en dat heeft ons vrede gebracht. En met welk doel? Om ons heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Heel veel gelovigen vinden het moeilijk om zichzelf een heilige te noemen. Wie vindt dat ook nog moeilijk? Ja, want als we denken aan heilig, iemand die helemaal volmaakt is, niks fout doet, die helemaal... Maar dat is ons leven niet. Maar lieve mensen, het is een positie. Het is een positie. Heilig betekent apart gezet. Je bent apart gezet. En dat is zoiets belangrijks om dat te beseffen. We hebben net gelezen, we zijn overgegaan van het rijk van duisternis naar het koninkrijk van de geliefde zoon. We zijn overgeplaatst. En daardoor zijn wij automatisch heilig geworden. Dat hoort bij het koninkrijk van het licht. Dan ben je heilig. Ook al leef je niet altijd ernaar doordat je wel eens zondigt en tekort komt. En je wel eens, oh nee, dat had ik niet moeten doen. Ik heb er spijt van. Maar je bent nog steeds die heilige. Je bent namelijk apart gezet voor God. Dat is gewoon heel belangrijk. Je bent een kind van God geworden. En zolang je blijft geloven, ben je dat kind van God. Dat is ook heel, dat heeft met die identiteit te maken. En dat vind ik ook heel belangrijk als basis, ook voor komende week. Wij bidden met elkaar als heiligen die apart gezet zijn. Wij bidden met elkaar als kinderen van God die apart gezet zijn. En dan gaat hij verder. Niet alleen heilig, maar ook zuiver. Je bent zuiver. Je bent nu rein, zegt Jezus tot zijn volgelingen, door het woord dat ik tot u gesproken heb. We zijn apart gezet, we zijn rein verklaard. Omdat we overgeplaatst zijn van dat ene koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van licht van de geliefde zoon. En daar staat er ook nog eens onberispelijk. Ook nog eens zijn woord. Ja, maar ik ben toch niet onberispelijk? Nou, het is wel goed om te beseffen dat de betekenis hiervan in het Grieks is niet schuldig. Je bent niet schuldig meer. Want Jezus heeft jouw schuld gedragen. De schuld is op hem gekomen. En als de Heer naar jou kijkt, dan ziet hij achter jou zijn zoon. Want je bent in hem gekomen. Dat is jouw status, dat is jouw positie. Dat is genade, lieve mensen. Paulus die eindigt de brief, genade zij met jullie. Want dat is het, we hebben genade gekregen. Het is allemaal, we hebben het niet verdiend, maar het is genade. Onberispelijk, betekent niet schuldig. Je bent niet schuldig meer. En dan vers 23, het eerste gedeelte. Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar, gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Dit is een belangrijke sleutel, dit is een belangrijke voorwaarde. Dat is geloof, gewoon eenvoudig geloof dat hij het gedaan heeft. Dat hij boven alles staat. Dat hij alle autoriteit heeft en dat hij de prijs met zijn leven betaald heeft voor jou. Onwrikbaar, gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. Christus boven alles. Ook in mijn leven? Vraagteken. Het is goed, gewoon aan de aanleiding van dit gedeelte, deze brief, gewoon eens even na te denken. Heer, zet ik u werkelijk op de eerste plek? Bent u koning in alles in mijn leven? Bent u koning in alles in mijn leven? En dat is een diepe hoor. Maar het is wel heel goed om dat uit te spreken. Heer, dat is dat ik wil uw koningschap beleiden over mijn denken, over mijn spreken, over mijn emoties, over mijn lichaam, over mijn financiën, over mijn gezin, over mijn werk, over mijn contacten, vriendschappen. Heer, ik wil dat u koning bent hier gewoon in ons midden. Heer, dat we u gewoon, het gaat niet om ons, maar het gaat om u. U bent boven alles. Het is gewoon goed om elke keer weer, nee, het gaat om Heer Jezus, u Christus, boven alles. Dus ook voor de komende week, als we willen bidden, als we willen vasten. Heer, het gaat dat we u boven alles stellen. Amen? En dat we het ook gewoon heel praktisch maken en ook gewoon heel eerlijk. Heer, wat vraagt u van mij deze week? Wat vraagt u van mij deze week? Wilt u dat ik gewoon ook meedoe thuis, maar ook als het enigszins mogelijk is te komen? Vraagt u van mij te vasten? En nou wil ik iets zeggen over dat vasten. Ja, wat is vasten? Wie heeft wel eens gevast? Ja, toch een grote groep, hè? Ja. Valt dat mee vasten? Die eerste dag, hè? Oh, die eerste dag, die is het moeilijkst. Die eerste maaltijd, oh. Heb je dat wel eens gehad? Vandaag ga ik vasten. En dan, ja, maar toch even een ontbijtje, jongens. Toch even een bodempje leggen. Maar. En dan op een gegeven moment bij lunchtijd was je vergeten dat je aan het vasten was. En dan voor je het weet, ben je al aan het... Ja, ik heb het wel eens gehad, hoor. We zijn menselijk. Wat is vasten? Vasten betekent in de Bijbel het vrijwillig afzien van voedsel. Soms zelfs van drinken. Kijk, vasten betekent letterlijk, ook in de grondtekst, niet eten. Dus daar gaat het met name om. Maar ook, ik heb nooit gevast, denk ik, zonder drinken. Drinken is erg belangrijk. Het doel is niet lichamelijk, van ik wil afvallen. Dat is wel een bijwerking, want je valt gewoon af. Maar het is een geestelijke toewijding en afhankelijkheid van God. Jezus vastte 40 dagen voordat hij zijn bediening begon. Dat is wel heel lang hoor, 40 dagen. Waarom werd er gevast in de Bijbel? Om God te zoeken. Mensen vasten wanneer ze God intens wilden zoeken. Dat kan een motivatie zijn voor komende week. Heer, ik wil vasten. Ik wil u zoeken. Ezra riep een vaste uit om Gods leiding te vragen. Lezen we in het boek Ezra, hoofdstuk 8. Heer, ik wil u zoeken. Het kan ook berouw en bekering zijn. Berouw over zonde. Voorbeeld zijn de inwoners in Nineveh. Bij gebed voor leiding. In de gemeente vasten ze voordat ze de zendelingen uitzonden. Handelingen hoofdstuk 13. Heer, we hebben uw leiding nodig. We benadrukken dat met vasten. Jezus, die zei op een gegeven moment, dit geslacht, hij had het dan over demonen, boze geesten, worden niet uitgedreven dan bidden en vasten. Ook die ervaring heb ik in het verleden, dat we bij iemand die op de een of andere manier best wel worstelde met demonische machten in zijn leven, of haar leven, om dan te vasten. Dat is een geestelijk middel dat God heeft gegeven. Vasten is ook een zaak tussen jou en God. Het is een zaak tussen jou en God. Dus ik zal ook niet hier vanaf dit podium zeggen, zonder duidelijke leiding, in de zin van, we gaan nu allemaal vasten. Allemaal op dezelfde manier. Nee. Ik vraag van, laten wij vragen aan de Heer, ieder persoon, hoe zal ik vasten de komende week? Nou, en ik heb al in de gebedshandleiding een aantal mogelijkheden gegeven. Voor de een is één maaltijd in de dag vasten gewoon datgene wat God op zijn of haar hart legt. Sommigen kunnen niet zonder eten, met bepaalde ziektes. Mijn moeder die zei van de week, die hoorde over vasten. Ik zei, ik kan niet vasten. Ik ga van mijn stokkie. Dus je moet ook je eigen lichaam kennen daarin. En ook gewoon de leiding van de Heilige Geest. En de ander zegt 2 dagen. De ander zegt een Daniël vasten. Dat is groente, fruit, wat noten. Weet je, op die manier. Bepaalde genotsmiddelen laten staan, snoep laten staan, taart laten staan. Maar dat is tussen jou en de Heer. Want hij ziet je hart. Hij legt het op je hart. Wat vasten niet is, dat geeft de Bijbel ook al duidelijk in, een manier om God te manipuleren. Het is geen religieuze prestatie. Jongens, ik heb 5 dagen gevast. Ah, kijk mij eens. Nee, dat is het niet. Het is ook geen manier om op die manier geestelijker te lijken. Vasten doe je niet om door mensen gezien te worden. Dat doe je in het verborgene. Je doet het voor God, niet voor indruk. En het boek Jesaja 58 geeft nog eens aan. Bij echt vasten hoort ook recht doen, armen helpen, onrecht loslaten. Je kan aan de ene kant kan je vasten, aan de andere kant ga je door met bepaalde dingen die gewoon niet goed zijn. Dat matcht niet. Het doel van vasten, Bijbels vasten, je hart opnieuw op God richten, afhankelijkheid van God, om die te ervaren, je gebed te verdiepen, je geestelijke gevoeligheid te vergroten. En voor degenen die wel eens gevast hebben, ik heb die ervaring, dat is gewoon zo, dat gebeurt gewoon. Dus de uitdaging, de oproep, laten wij apart zetten deze week om God te zoeken. Persoonlijk, in je gezin, samen, En laten we ons ook leiden door de Heilige Geest. En tijdens het bidden en vasten kunnen we ook weer onze autoriteit gebruiken, waar ik 2 weken geleden over heb gesproken. Het gezag, de autoriteit van de gelovigen. De autoriteit ook om te binden en te ontbinden. En dat doe je onder leiding van de Heilige Geest. Het stond ook in de context van dat doe je samen. Dat doe je in de context van dat Jezus in je midden is. Dat Hij boven alles is. Dat wij onze autoriteit nemen, ook op die manier. Er zit kracht in het samen bidden. Amen. Ik vind het ook makkelijker om samen te bidden. Dat is gewoon heel persoonlijk. Sommigen zeggen, ik vind het makkelijker om persoonlijk te bidden. Ik vind het fijner om samen te bidden. Op de een of andere manier bemoedigt mij dat, helpt mij dat, inspireert mij dat, motiveert mij dat om samen te bidden. Vanaf mijn bekering, vanaf mijn toewijding aan Jezus, had ik gewoon het verlangen om als er een gebedsbijeenkomst was, dan verlangde ik om daarbij te zijn. Ik heb het altijd fijn gevonden om samen te bidden. Tot de dag van vandaag. Er zit kracht in samen bidden. Ook van elkaar leer je. Ik weet ook sommigen van ons, die vinden het heel lastig om in een groep te bidden. Maar ook al bid je niet hardop, door je aanwezigheid, door gewoon amen te zeggen op de gebeden van anderen, versterk je het gemeenschappelijk gebed. En dat gebruikt God gewoon. Ook al zeg je hardop geen woord. Dat is al samen bidden. Ik heb in het gebedsboekje een aantal gebedspunten verspreid over een aantal dagen. En ik wil die gewoon even noemen. Dat we bidden gewoon voor persoonlijke toewijding. Dat je bidt voor je eigen toewijding, voor je eigen groei. Dat je bidt voor het beter verstaan van Gods stem in je leven. Wat Hij vraagt van jou met betrekking tot gewoon jouw leerling zijn van Hem, discipelschap. Dat je bidt voor gewoon meer van de godsvrucht in mijn leven. Dit zijn even de koppen, maar uitgebreider staat het in het gebedsboekje. Wat ik ook in papieren vorm bij me heb. Maar ook digitaal kan je het gewoon op je telefoon downloaden. Waar verlangt u dat ik me naar uitstrek de komende periode? Gewoon je persoonlijke toewijding. Het volgende, dat heeft te maken met mijn en ons uitreiken naar mensen in onze omgeving. In deze plaats, in deze regio. Ik vond het mooi, het woord van Anton en Ria vorige week, over vissers van mensen zijn. Wat me trof, Anton zei, wij zijn allemaal een ander soort visser. Omdat we allemaal anders zijn. En dat is gewoon zo. Ieder zit weer anders in elkaar. Iets wat bij jou past, daar wil God jou in gebruiken. Zoals God jou gemaakt heeft, kan jij gebruikt worden om een visser van mensen te zijn. Wat past bij jou? De krachtigste vorm van evangelisatie, zeg maar wel, is vriendschapsevangelisatie. Het contact met een vriend, het contact met een persoon die de Heer Jezus kent, door de tijd opgebouwd, in vertrouwen, dat is krachtig. Bij bestaande contacten, familie, want we zijn allemaal getuigen. Maar ook straatevangelisatie heeft zijn plek en is belangrijk. En we hebben ook 2 data gepland, 18 april en 27 april met Koningsdag, waar we toch ook elkaar aanmoedigen met jong en oud, om te zeggen van nou, dus willen we ook uitreiken naar mensen gewoon hier in de buurt. hè, die we op straat tegenkomen. Hè, er zal ook op de 18e ook een stukje toerusting in de ochtend zijn. Hè, van hoe doe ik dat? Je kan met iemand meelopen. Hè, maar het is goed om daar ook al voor te bidden. Van Heer, wat wilt u van mij? Nou, dat met betrekking tot het uitreiken. Want er gaan nog zoveel mensen verloren. Het is goed om voor onze zendelingen te bidden. Missie te bidden. Hoe is het met William? Hoe maakt hij? Een duim gaat omhoog. Boven verwachting. Halleluja. Nou, dat is fijn. Hij is daar een zegen voor een kinderproject in Oeganda. Echt een bouwproject. Nou, jammer dat Janneke niet meekomt vanwege de blessure. Maar fijn om dat te horen. Nou ja, Paolo Marjolein ondersteunen we. Emme in Afrika. Stijn in Mexico. Nou, Deborah is weer terug. Dus ook goed voor haar te bidden. Ook voor het vervolg. We zijn verbonden met Piet van Walsum. Village of Peace in Afghanistan. Het is bidden, goed om, en dat is heel bijbels, te bidden voor arbeiders in de oogst, zegt Jezus. Bid voor arbeiders in de oogst. Dat is een heel belangrijk gebedsonderwerp. En die verantwoordelijkheid hebben wij. Nou, voor persoonlijke noden. Dat kan voor onszelf zijn. Dat kan voor broeders en zussen in ons midden zijn. Datgene wat God op je hart legt. Een gebedsonderwerp wat voor mij altijd heel belangrijk is. Mij zal je altijd vaak horen te bidden voor de jonge generatie. Onze kinderen, onze tieners, onze jeugd, onze jongvolwassenen. Oh, wat is dat belangrijk dat we voor hen bidden en in de bres staan. Ook dat willen we van de week doen. Gewoon voor ons als lokale gemeente, als Ichtes. We hebben Gods leiding nodig. Dat Hij ons midden is. Dat we de waarde die Hij ons gegeven heeft vanuit de Bijbel gewoon toepassen in de praktijk. Voor de bediening in ons midden. Voor de bestaande kleine groepen die er zijn. Om te groeien als volgeling van Jezus. Weet ik dat het heel belangrijk is om ook deel te zijn van een kleine groep. Om met elkaar te leren. Dus ook daar is het goed om voor te bidden. Dan spreekt de Bijbel over dat het belangrijk is om te bidden voor de overheid. Voor bestuurders. Lokaal, landelijk, gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Goed om voor te bidden. Voor de nieuwe regering, voor ons koningshuis, voor de Europese Unie. Gewoon datgene wat God in ons hart legt ook om van de week voor te bidden. Met betrekking tot overheid. Nou, dan diverse landen en volken. Wij zijn een gemeente, wij bidden heel regelmatig voor Israël. We zien dat als verantwoordelijkheid. Maar ook voor de situatie in het Midden-Oosten, ook voor Iran. Ik heb van de week afgelopen woensdag een telefonisch gesprek gehad met een zuster. Die komt oorspronkelijk uit Iran. En ze zegt, ja, op dit moment kan ik eigenlijk geen contact krijgen met mijn familie en de contacten daar. Zij is echt ook, die gebruikt wordt ook door Open Doors, om ook de ondergrondse kerk daar te versterken de afgelopen jaren. Want er gebeurt heel wat in de ondergrondse kerk in Iran. Dat is echt een opleving, dat is heel bijzonder. Maar die hebben het niet makkelijk. En zij bidden echt voor een regime trains, hè, de verandering van de regering. Van dat ze weer openlijk gewoon hun geloof kunnen gaan belijden. Dus dat is echt ook een gebedszaak. Voor de vervolgde kerk en christenen. Open Doors geeft aan dat bijna 400 miljoen christenen niet vrij zijn om in Christus Jezus te geloven. 400 miljoen mensen, broers en zussen van ons. Een gebed dat ik ook regelmatig in mijn hart heb, dat is dat gerechtigheid komt daar waar ongerechtigheid is. Dat gerechtigheid komt daar waar ongerechtigheid is. Dat God datgene wat corrupt is, wat slecht is, aan het licht brengt. Dat het ontmaskerd wordt. Dat men verbaasd is. Hoe kan dat nou aan het licht komen? Ja, nee, God doet dat. Omdat wij als christenen daarvoor bidden. En dat God ingrijpt. En heel belangrijk is gewoon voor de eenheid van het lichaam van Jezus Christus. In deze regio, in dit land. Dat we andere gemeentes en kerken ook zegenen. Dat is eigenlijk wat ik in mijn hart heb om ook in gebed te brengen van de week. Wie gaat er meedoen van de week? Wie gaat er meedoen van de week? Ja. Wat bij jou past, wat mogelijk is voor jou, hè? Gewoon wat mogelijk is voor jou. Sowieso, die gebedsfocus kun je... Ik bedoel dan niet meedoen dat je specifiek allemaal hier moet komen. Maar heel fijn. Maar dat je ook thuis meedoet. Dat is ook belangrijk, hè? En daarvoor is de gebedsfocus... ook als gezin of als broers en zus elkaar opzoeken. Een enkeling zal de avond gewoon lastig vinden. Maar zoek elkaar dan op overdag. Hè, ook dat is mogelijk. Hè. Laat gewoon de Heilige Geest je inspireren en vrij zijn om met elkaar te bidden. Amen. Christus boven alles. Christus boven alles.